Wij slaan vanmiddag Gods woord open, gemeente, en lezen samen Genesis 3.
De slang nu was listiger dan al het gedierte des velds, dat welk de Heere God gemaakt had. En ze zeiden tot de vrouw, is het ook dat God gezegd heeft, gij lieden zult niet eten van alle boom dezes hofs? En de vrouw zeide tot de slang, van de vrucht der bomen dezes hofs zullen wij eten. Maar van de vrucht des booms die in het midden des hofs is, heeft God gezegd, gij zult van die niet eten, noch dien aanroeren, opdat gij niet sterft. Toen zeide de slang tot de vrouw, gij lieden zult de dood niet sterven. Maar God weet dat, ten dagen als gij daarvan eet, zo zullen uw ogen geopend worden, en gij zult als God wezen, kennende het goed en het kwaad. En de vrouw zag dat die boom goed was tot spijzen, en dat hij een lust was voor de ogen, ja, een boom die begeerlijk was om verstandig te maken. En zij nam van zijn vrucht en at. En zij gaf ook haar man met haar, en hij at. Toen werden hun beide ogen geopend, en zij werden gewaar dat zij naakt waren. En zij hechten vijgenboombladeren samen en maakten zich schorten. En zij hoorden de stem van de Heere God, wandelende in de hof aan de wind des daags. Toen verborg zich Adam en zijn vrouw voor het aangezicht van de Heere God in het midden van het geboomte des hofs. En de Heere God riep Adam en zeide tot hem, waar zijt gij? En hij zeide, ik hoorde uw stem in de hof en ik vreesde, want ik ben naakt. Daarom verborg ik mij. En hij zeide, wie heeft u te kennen gegeven dat gij naakt zijt? Hebt gij van die boom gegeten, van welke ik u gebood dat gij daarvan niet eten zoudt? Toen zeide Adam de vrouw, die gij mij gegeven hebt, die heeft mij van die boom gegeven en ik heb gegeten. En de Heere God zeide tot de vrouw, wat is dit dat gij gedaan hebt? En de vrouw zeide, de slang heeft mij bedrogen en ik heb gegeten. Toen zeide de Heere God tot de slang, terwijl gij dit gedaan hebt, zo zijt gij vervloekt boven al het vee en boven al het gedierte des velds. Op uw buik zult gij gaan en stof zult gij eten al de dagen uws levens. En ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw en tussen uw zaad en tussen haar zaad. Datzelfde zal u de kop vermorzelen en gij zult het de verzenen vermorzelen. Tot de vrouw zeide hij, ik zal zeer vermenigvuldigen uw smart, namelijk uw gedracht. Met smart zult gij kinderen baren en tot uw man zal uw begeerte zijn en hij zal over uw heerschappij hebben. En tot Adam zeide hij, terwijl gij geluisterd hebt naar de stem uw vrouw en van die boom gegeten, waarvan ik u gebood, zeggende, gij zult daarvan niet eten, zo zij het aardrijk om uwentwil vervloekt, en met smart zult gij daarvan eten al de dagen uws levens. Ook zal het u doornen en distelen voortbrengen, en gij zult het kruid des velds eten. In het zweet uws aanschijns zult gij brood eten, totdat gij tot de aarde wederkeert, terwijl gij daaruit genomen zijt. Want gij zijt stof, en gij zult tot stof wederkeren. Voorts noemde Adam de naam zijn vrouw Eva, omdat zij moeder aller levenden is. En de Heere God maakte voor Adam en zijn vrouw rokken van vellen en toog ze hun aan. Toen zeide de Heere God, ziet, de mens is geworden als onzer een, kennende het goed en het kwaad. Nu dan, dat hij zijn hand niet uitsteken en nemen ook van de boom des levens en eten en leven in eeuwigheid. Zo verzond hem de Heere God uit de hof van Eden om de aardbodem te bouwen waaruit hij genomen was. En hij dreef de mens uit en stelde cherubim tegen het oosten des hofs van Eden. En een vlammig lemmer eens zwaards, dat zich omkeerde om te bewaren de weg van de boom des levens.
Gods woordgemeente wordt vanmiddag voor de laatste keer bediend uit Genesis 2. Uitgangspunt voor de prediking is het laatste vers van Genesis 2. We lezen in Gods woord en ze waren beide naakt, Adam en zijn vrouw, en ze schaamden zich niet. Vanuit dit versgedeelte willen we stilstaan bij vers 7 van Genesis 3. Toen werden hun beide ogen geopend en ze werden gewaar dat zij naakt waren en ze hechten vijgenboombladeren tezamen, maakten zich schorten. Als ook vers 21 en de Heere God maakte voor Adam en zijn vrouw rokken van vellen en toog ze hen aan. Schaamte en zegen, dat is het thema voor de prediking. Schaamte en zegen, u mag ook zeggen Gods zegen. We letten op drie dingen. Allereerst wat schaamte met onze ogen doet. Vervolgens wat schaamte met onze handen doet. En als laatste wat schaamte met ons hart doet. Wat schaamte met onze ogen, met onze handen en met ons hart doet. Het is de laatste preekgemeente in de korte serie over Genesis 1 en 2. En als we zo terugblikken aan het begin van deze laatste preek, dan hoop ik dat u met mij in ieder geval daarover eens bent dat Genesis 1 en 2 één groot en machtig loflied is op God. Op wie God is, op wat God kan en hoe hij zich openbaart in zijn daden. Meer dan eens greep ons de verwondering ook aan. Dus we zagen hoe de Heere in het machtige scheppen van hem zijn schepping gestalte geeft. En het gaf ook op de kans aan een bepaalde rem als het gaat om de toepassing van het woord. Ik hoop dat u begrijpt wat ik bedoel. Het is gevaarlijk om wanneer iemand zingt hem of haar te storen midden in het lied. Dat gaf ook een zekere terughoudendheid. Zeker als het woord wordt toegepast in ons leven na de zondeval. Dan zitten we vaak al direct ook in de bittere werkelijkheid van ons verloren bestaan. En dan worden we geconfronteerd met de gevolgen van de zonde. En dat zou zomaar ook een schaduw kunnen werpen over de eerste twee hoofdstukken. Waarvan ik ervan overtuigd ben dat we juist daarom ook terughoudend moeten zijn in het preken over Genesis 1 en 2. Om dan direct ook, versta me goed nogmaals, om dan direct ook in te haken op zonde, schuld, ellende, verdriet en pijn. Dat moet natuurlijk bepreekt worden, maar dan moet er een andere tekst worden gekozen. En toch merken we aan het einde van Genesis 2 dat er in één keer een soort domper op dat lied komt te liggen. De slotwoorden van Genesis 2. En zij schaamde zich niet. Vanuit het negatieve wordt het positieve beschreven. Vanuit het negatieve wordt de grootheid van God belicht. Begin met ik het zeggen, meent, we moeten ons eigenlijk schamen vanmiddag. Dat er een preek gehouden wordt over schaamte. Eigenlijk zou bij Genesis 2, vers 27 of 28a, de Bijbel moeten stoppen. Want het was zeer goed. Daar was geen gebrek. Maar we merken aan het slot van het hoofdstuk, hoofdstuk 2 van Genesis, dat de schrijver als het ware al voorsorteert op wat er daarna komt in Genesis 3. Verschrikkelijke gebeurtenis in het paradijs, waar eerst Eva en vervolgens Adam verleid worden. Dat gaat ongedwongen, dat gaat van harte. Er is niemand die daar geweld gebruikt en dwingt om iets te doen tegen hun zin en wil in. Nee, ze staan uiteindelijk zelf voor die keus. De grootheid van God, de schepper van Adam en Eva, komt juist op dat moment op een heerlijke wijze naar voren. Dat hij niet ingrijpt, de slang wegjaagt, hem onderbreekt in zijn spreek. Ook niet Eva influistert zo over haar schouder heen. Eva, pas op, kijk uit, stop, hou je hand terug. Maar dat God Adam en Eva zo vertrouwt, dat hij zwijgt. Het komt erop aan of ze hem ook willen blijven liefhebben. En zoals liefde na de val in het paradijs nooit laat afdwingen, zo laat liefde zich zeker niet voor de zondeval afdwingen. God handhaaft zijn schepsel en houdt daarom op afstand, omdat hij hen geschapen heeft om hem lief te hebben, ongedwongen. Zonder dwang, zonder ingrijpen. Ik zet het maar even aan het begin van deze preek, gemeente, maar het moet ook even benoemd worden vanmiddag. Wat komt hierin? De grootheid van God, de almacht van God, Gods wijsheid, op een heerlijke wijze naar voren. Juist doordat God zwijgt en doordat hij niet ingrijpt en doordat hij de slang die spreekt en de Satan die daarin ook op een afschuwelijke manier de woorden van de Heere verdraait, niet in de rede valt, niet het zwijgen oplegt, maar laat gebeuren. Geen onmacht van God, vertrouwen van God in zijn mens. Geen afwezigheid van God, nee, hij is erbij. Ook nu. Kijk niet op grote afstand, maar is met heel zijn bestaan betrokken op Adam en Eva. Ook hier geldt de Heere God, ik ben erbij, is er ook bij. Kijkt, luistert en ziet wat er gebeurt. Eva kijkt met haar oog. Ze neemt een beslissing met haar hart. Ze grijpt met haar hand. En ze wil God daarmee niet meer liefhebben. Waarom? Omdat ze dat zelf niet wil. Daarom. Precies dezelfde reden waarom u op dit moment God niet wil liefhebben. Er is geen enkele aanleiding voor. Om God niet te beminnen. Om wie hij is, om wat hij doet, om zijn zorg, om zijn trouw. Nee, dat wilt u. Dan word je niet toe gedwongen. Dan kun je vanmiddag niet wegschuilen achter je onmacht. Ja, maar dominee, hoor nou eens even. We zijn toch allemaal gevallen? Ben nou eenmaal zo? Nee, dat wil je zelf. Daar heb je geen last van. Er is niemand die je dwingt als je alleen bent om te zondigen, dat doe je zelf. En daar heb je geen naar gevoel van, daar geniet je van. Het is wel even naar als iemand je ontdekt. Maar zolang dat niet gebeurt, ervaar je die kick, die spanning, dat genot, die hunkering naar meer. Dat hangt niet in de lucht. Het zit in je hart. Dat ben jij. Er is niemand onder ons die zich kan wegschuilen. Zeker niet vanmiddag onder het woord. De gevolgen zijn enorm. Adam en Eva samen ervoor gekozen hebben om God niet te willen liefhebben, heeft dat direct ook gevolg. Ook in de manier waarop ze op dat moment in het leven te komen te staan, en laten we dat nu maar even op de voet gaan volgen, gemeente. Ik zit nu in Genesis 3, vers 7, keer op keer grijpen op dat slotvers van hoofdstuk 2 terug. Maar op dit moment, wanneer Adam en Eva zo staan voor God en voor elkaar, het eerste wat er gebeurt is dat hun beide ogen geopend werden. Het is concreet taalgebruik wat hier plaatsvindt. We zeiden al een paar keer tijdens de prediking over Genesis 1 en 2. Deze hoofdstukken zijn geschreven op het niveau van een kind, zodat ook onze kinderen kunnen volgen wat hier gebeurt. Heel concreet. Heel direct wordt er beschreven wat er plaatsvindt. Hun beide ogen worden geopend en ze worden gewaar dat ze naakt zijn. Zagen ze dat voor die tijd niet? Ja, natuurlijk wel. Daar waren ze niet blind voor. God had dat gegeven als onderdeel van zijn schepping, om daarin in het genieten van elkaar ook hem te bedoelen en zijn eer te vergroten. Maar op het moment dat hier hun beide ogen worden geopend, gaan ze ook anders staan in het leven? In de eerste plaats, zo maakt de Bijbelschrijver dat duidelijk, tegenover elkaar. Ze schamen zich voor elkaar. Al wordt dat woord hier niet zo direct gebruikt, het klinkt als het ware vanuit het slot van Genesis 2, vers 28, door heel hoofdstuk 3:1. Het is als het ware de ondertoon in Genesis 3, dat woord schaamte. Hun ogen worden geopend, ze worden gewaar dat ze naakt zijn, en als gevolg daarvan gaan ze zichzelf bekleden. Zo lezen we dat hier in vers 7, kijkt u maar even met me mee, ze hechten vijgenboombladeren samen en maakten zich schorten. Wat een ellendige situatie is er ontstaan. Wanneer Adam en Eva opeens anders naar elkaar gaan kijken. Er is voor de rest helemaal niets veranderd in het paradijs. Het is nog even mooi. Nog even schoon. Nog even heerlijk. Ik stel me het gewoon zo voor, gemeente, dat de vogeltjes in de bomen gewoon doorzongen. De verandering vindt plaats in hun hart. En van daaruit gaat het zometeen de hele schepping doortrekken. Het begint in het hart van de schepping. Bij de mens. Wat is dat eigenlijk, schaamte? Als ik die vraag zou stellen aan onze jonge mensen, dan hoor je verschillende antwoorden. En meestal hoor je twee antwoorden. En die zijn als volgt. En ik denk dat ze daarmee ook verwoorden, gemeente, zoals wij dat vaak ook zien en zoals wij vaak schaamte ook beleven. Eerste antwoord is, nou ja, stel je voor, je zit in de klas. En je maakt opeens een hele domme opmerking. Of je doet iets waardoor iedereen gaat lachen. En dan voel je een bepaald gevoel bovenkomen. Dat benoemen we dan schaamte. Dat je eigenlijk wel even onder je tafeltje kan wegkruipen. Sommige jongeren doen dat dan ook. Bukken zich met hun handen boven hun hoofd. Je kruipt als het ware weg. Je wil even niet gezien worden. Was je er maar op dat moment niet, dan was dat niet gebeurd. Je schaamt je tegenover een ander. Het tweede antwoord wat gegeven wordt, is dat wij ook vanwege schaamte ons kleden. Dat hoop ik tenminste. Ik kom daar straks nog wel op terug. Maar dat we niet willen dat iemand ons naakt ziet. Want dan schamen we ons. Dan voelen we ons niet op ons gemak. Dan willen we er ook als het ware even niet zijn. En inderdaad zit dat hier ook in Genesis 3, komt dat naar voren. Adam en Eva die ten opzichte van elkaar zichzelf verbergen. Maar wanneer vervolgens de Heere de Hof van Eden binnenwandelt, dan zien we ook opeens een andere kant van schaamte naar voren komen. En dan hebben we ook wat beter grip op de Bijbelse betekenis daarvan. Namelijk Gods aanwezigheid maakt hun beiden ook bewust van hun schuld. Laten we maar even kijken, gemeente. We volgen de tekst even op de voet. Vers 8. Ze hoorden de stem van de Heere God wandelende in de hof aan de wind des daags. Toen verborg zich Adam en zijn vrouw voor het aangezicht van de Heere God, voor de ogen van de Heere God, in het midden van het geboomte des hofs. En de Heere God riep Adam en zeide tot hem, waar zijt gij? En hij zeide, ik hoor uw stem in de hof en ik vreesde, want ik ben naakt. Daarom verborg ik mij. En hij zeide, wie heeft u te kennen gegeven dat gij naakt zijt? Hebt gij van die boom gegeten van welke ik u gebood, dat gij daarvan niet eten zoudt? Dus u moet opeens een kant van schaamte naar voren komen, waarmee de Bijbel als het ware ook een heel ander licht werpt op ons leven en op de manier waarop wij op elkaar mensen reageren. Ik zei het al net, toen Adam en Eva zichzelf voor de ander, voor elkaar verborgen, doordat zij grote vijgenboombladeren aan elkaar vasthechten en daar schorten van maakten, deden ze dat vanwege het gevoel dat de ander bij Adam en dat Adam bij Eva opriep. Ze schaamden zich voor elkaar. Maar wanneer in de loop van de dag, of misschien wel een dag later, dat laat de Bijbel schrijven in het midden liggen, in ieder geval wanneer de Heere God op enig moment de Hof van Ede binnenwandelt, alsof er niets is gebeurd, dan roept Gods aanwezigheid nog een ander gevoel op. Namelijk het gevoel van schuld. Ik vat het even samen en ik ga daarna met u rustig verder. Schaamte in de Bijbel kun je vergelijken met een driehoek. Met hoe ik kijk, vergeet dit nooit meer jongens, hoe ik kijk naar de ander. En hoe ik me bekeken voel door de ander. En hoe ik kijk naar God. En hoe ik voel dat God naar mij kijkt. Voor het aangezicht van de Heere verborg Adam zich. Ik herhaal het nog een keer. Schaamte in de Bijbel speelt zich af in de driehoek. Hoe ik kijk naar mijn naast. Voel ik me bekeken. Voel door de naast. Hoe ik kijk naar God. En hoe ik ervaar dat God naar mij kijkt. Je mag het ook zo zeggen. Schaamte heeft te maken met het beeld van mijn naast, met mijn zelfbeeld en met mijn godsbeeld. Vergeet dit nooit meer, gemeente. We zullen hem zo meteen dat woord ook wel laten klinken tegen de achtergrond van 2019, de tijd waarin wij staan. Maar daarom ook vanmiddag het thema voor de prediking. Schaamte als een zegen. Calvijn merkt heel nuchter op in zijn commentaar, ik wil dat toch even zo citeren, dat alleen de mens zich schaamt. De dieren niet. Terwijl ook zij de gevolgen van de zonde ondervinden. Terwijl ook zij anders tegenover elkaar gaat staan. Na dat ingrijpende gebeuren in het paradijs, is er geen leeuw die meer speelt met een lammetje. En geen lammetje dat zich veilig voelt in de omgeving van een wolf. Maar zij schamen zich niet. Ondanks de bittere werkelijkheid van de zonde, en ondanks de ingrijpende gebeurtenissen die plaatsgevonden hebben door de zonde, is deze reactie allereerst een zegen van de Heere. Hij geeft in de schaamte het besef dat er iets niet goed is. Niet goed bij mezelf. Niet goed als ik me in mijn omgeving om me heen kijk naar anderen. En niet goed als ik sta voor God. Ik wil even wat lijnen trekken, heel concreet en heel praktisch. In de eerste plaats maar een hele praktische lijn in de richting van ouders. Wat is het belangrijk dat wij in 2019 leren onze kinderen zich te schamen? Dat ze dat gevoel wat God in de schepping heeft bewaard en wat zichtbaar wordt na de zondeval, ook voelen. De eerste keer, en dat is wel even geleden, toen ik in het midden van de gemeente de opmerking maakte dat in 2019 een onverantwoord is dat ouders samen met hun kinderen in bad gaan en onder de douche gaan, heb ik daar de nodige reacties op gekregen, ook van onbegrip. En ik zeg dat ook heel bewust op dit moment van de kansel, omdat er ook verschillende mensen waren die reageerden. Dominee, dat kan toch niet, dat vindt niet in onze gemeente plaats. Ja, dat vindt in onze gemeente wel plaats. Bethel is niet anders. Gewoon een gemeente buiten het paradijs. Waar alles voorkomt wat u dagelijks in de krant leest. Dit is een van de redenen waarom ik dat toen zei. Dat wij onze kinderen van jongs af aan ook moeten leren, al is het nog onbewust, hun grenzen te stellen. En dat schaamte daarin door God is gegeven in 2019, juist in deze tijd waarin zoveel aandacht is voor grensoverschrijdend gedrag. Als een barrière, zodat een kind van jongs af aan het gevoel meekrijgt, dit is niet goed. Zoals die ander nu naar me kijkt en met me omgaat. Wat een zegen dat God dat heeft op laten roepen na de zondeval. Mag ik even met u naar de andere kant om duidelijk te maken wat ik bedoel? Ik gebruik een Bijbels voorbeeld. Ik denk aan de geschiedenis van koning Saul. Koning Saul krijgt de opdracht van de Heere om korte metten te maken met een van de volken, de Amalekieten. Er staat nog een openstaande schuld van Israël ten opzichte van dat volk. En Saul trekt erop uit met zijn leger en slaat dat volk ook verpletterend worden verslagen. Maar de Heer had ook aan Saul de opdracht meegegeven om de ban uit te oefenen. Dat betekent dat niemand in leven mag blijven. Saul voert dat voor een deel maar uit. Hij laat het grootste deel van het vee sparen. En dat niet alleen, ook koning Agaf laat Saul sparen. Samuel krijgt dan van de Heere de opdracht om Saul tegemoet te treden. Van tevoren heeft de Heere Samuel geïnformeerd. Dit is er gebeurd op het slagveld. Saul komt zo meteen terug met een grote buit. Heeft hij heel bewust achter het leger gehouden, zodat dat niet te veel opvalt. En onder die buit bevindt zich ook koning Agaf. Saul is een man die nog schaamtegevoel heeft. Al zien we in de loop van het leven, zeker tegen het einde van het leven, dat langzaam maar zeker wegsterven in het leven van Saul. En schaamt hij zich uiteindelijk meer nergens voor. Maar wanneer Saul daar staat tegenover Samuel, dan is het Samuel die Saul appelleert op zijn geweten door te zeggen, Saul, wat hoor ik daar eigenlijk van achter dat leger vandaan komen, dat geblaat van die schapen en dat geloei van die koeien, wat heb je precies allemaal uitgehaald? En Saul die probeert zich dan nog te verbergen door de schuld te schuiven op het volk, een herhaling van Genesis 3. Maar Samuel roept dan ook koning Agag ervoor. En Agag, zo staat dat dan in onze vertaling, treedt wildelijk trots Samuel tegemoet. Hij schaamt zich nergens voor, al is hij een gevangene. Hoe komt dat, dat Agag zich niet schaamt? Wel, Agag geeft een ander beeld van de goden. Agag heeft het beeld meegekregen dat de goden luisteren naar de koning en de koning naar de goden. In het koninkrijk van Agag en van de andere volken komt een profeet niet voor. En als die voorkomt, dan is dat eigenlijk het verlengde van de koning. Diens brood, men eet, diens woord, men spreekt. Maar Agag vergist zich. Hij is nu binnen de grenzen van Israël en daar gelden andere wetten. God is koning in Israël. Agag staat in Samuel voor God, de koning. En Agag ervaart dat niet zo. Omdat hij geen godsbesef meer heeft. En dus ook geen schaamte ervaart. Dan zien we de tweede lijn naar voren komen. En dan zit ik in die driehoek, die bovenste lijn naar God toe. Wat is het belangrijk, gemeente, dat wij in deze tijd ook aan onze kinderen en aan onszelf leren wat schaamte is als we voor Gods oog komen. Dat we ons dan ook schuldig weten. En dat dat ook zichtbaar wordt in onze houding. Van ootmoed. Van eerbied. En van ontzag. En dat die houding ook zichtbaar wordt in ons gedrag. In onze houding en ook in onze kleding. Wat als die kant van schaamte weggaat? Dan krijg je de houding van Agag. Trots, hoogmoedig, schaamt zich nergens voor. Uiteindelijk ook niet meer voor God. Ik maak met u de stap naar het tweede punt. Wat schaamte doet met onze oog en nu wat schaamte doet met onze handen. Als Adam en Eva daar staan en ogen worden geopend, dan zien we direct gebeuren dat ze anders naar elkaar gaan kijken, het anders ervaren en anders gaan handelen. Die drieslag die we daarvoor zagen bij Eva, ze zag die boom, dat die begeerlijk was, ze nam en at. Komt ook terug in de tekst van vers 4. 7, kijkt u maar mee. Toen werden hun beide ogen geopend, zien. Ze werden gewaar, ervaren. En ze namen geen vrucht, maar bladeren. En maakten zich schort. Het is belangrijk om er hierop te wijzen trouwens, dat de Bijbelschrijver een neutraal woord gebruikt voor schorten. Hou dat even vast, ik kom er zo meteen op terug. In ieder geval, ze hechten vijgenboombladeren aan elkaar, ze maken er schorten van, zodat er ook afstand komt tussen beiden. En je merkt dat ook wanneer de Heere komt, dat die afstand er nog steeds is. Niet alleen naar elkaar toe, maar op het moment dat de Heere dichterbij begint te komen, God wandelt de hof van de Eden binnen en spreekt vervolgens Adam aan, waar ben je? Dan maakt die vraag de afstand duidelijk en zichtbaar die er ontstaan is tussen de Heere aan de ene kant en Adam en Eva aan de andere kant. De schorten die ze voor zichzelf hebben gemaakt en waarmee ze zich op dit moment bekleden, schieten dus tekort om God onder de ogen te komen. De kleding die ze voor zichzelf hebben gemaakt, houden de afstand overeind. Naar elkaar toe. En naar God toe. Ze staan ook met die kleding aan tegenover elkaar. De vrouw, zegt Adam, gekleed met vijgenboombladeren. Die gij mij gegeven heeft. De slang die gij geschapen hebt. Die heeft het gedaan. Blijkbaar weten Adam en Eva niet op de juiste wijze om te gaan met schaamte. Ondanks dat zij zich schuldig weten naar God toe, al lopen ze weg voor hun verantwoordelijkheid. Maar wanneer de Heere die indringende vraag stelt, waar ben je, dan deinzen ze weg. God moet hen tevoorschijn roepen van achter het struikgewas. Ook daarin schieten die schorten tekort. Ze waren blijkbaar onvoldoende om niet te blijven staan. Zonder schaamte, onbeschroomd, hoogmoedig en arrogant. Wachtend op de komst van de Heere en dan de gemaakte onschuld te gaan spreken. Nee, God spreekt ze aan. En in het aanspreken van de Heere legt God in het stellen van die vraag, waar ben je, in één keer de afstand bloot tussen hem aan de ene kant en ons mensen aan de andere kant. Het gevoel wat de Heere dus oproept na de zondeval, maar waarvan we moeten blijven vasthouden, gemeente, dat dat een zegen is, is in onze handen onveilig. Wij weten daar geen raad mee. Kiezen voor onszelf. Nemen afstand van die ander. Rennen weg voor God. En als we tevoorschijn worden geroepen en de Heere appelleert op ons geweten, waar ben je? Dan schuiven we de verantwoordelijkheid in de schoenen van een ander. Het is om die reden dat de Bijbel ook dat neutrale woord gebruikt van schorten. En wanneer de Heere vervolgens Adam en Eva aanspreekt, dan laat de Heer het niet bij hun belofte. En daar wil ik met u als laatste naar gaan kijken en ook wat langer de tijd voor nemen. Kijkt u maar even met me mee. De Heere spreekt vervolgens Adam en Eva aan, nadat hij de slang heeft aangesproken in vers 14. God geeft vervolgens de belofte die bekend staat als de moederbelofte in vers 15. De Heere spreekt Eva aan in vers 16, maakt haar bekend wat de gevolgen zijn van haar daad tegen God. Vervolgens wordt Adam aangesproken, wat de gevolgen van de zonde zijn in zijn leven. En dan staat er dat God, voordat hij Adam en Eva de hof uitstuurt, de woorden van vers 21. En de Heere God maakte voor Adam en voor zijn vrouw rokken van vellen en trok ze hen aan. Let u even op de volgorde. Voordat God zijn oordeel uitoefent door Adam en Eva de hof van Eden uit te jagen en de toegang te versperren, geeft God aan hen drie dingen mee. Voedsel. Zijn woord. En kleding. Voedsel. Zijn woord. En kleding. Ik zeg het maar even tussen twee haakjes, gemeente. Ik denk niet dat ik de enige ben die kleding niet altijd ziet als een gave van God, maar als een bron van irritatie. Een discussiepunt. Een lastig onderwerp. Waarom geeft God, voordat hij Adam en Eva wegstuurt, aan hen kleding? En trekt hij die zelfgemaakte klederen van Adam en Eva uit en bekleedt hen met nieuwe kleding. Als we deze woorden, gemeente, leggen in de schrift, dan trekken we meteen ook een aantal lijnen. In de eerste plaats wil ik maar heel eenvoudig deze lijn trekken. Vanuit de geschiedenis van Jozef. Jozef wordt door de Heere in zijn voorzienigheid uit de kerker geroepen, voor Farao geplaatst. Hij moet dan die droom gaan uitleggen. En Farao erkent dat deze jonge man, deze Hebreër, bijzondere gaven heeft in het uitleggen van de dromen. En hij kroont hem dan vervolgens tot onderkoning van Egypte. En dan staat er heel eenvoudig dat hij de zegelring aan Jozef geeft. Zijn gevangeniskleed uit laat trekken en hem een koninklijk kleed aandoet. Die uitdrukking, je laten kleden door een ander, is in de Bijbel altijd in de context van iemand die eer wordt bewezen. Door iemand die boven je staat en de opdracht geeft of het zelf doet om nieuwe kleding aan jou te geven. Je zo ook zichtbaar te laten maken dat jouw positie een eervolle plaats is. Ik wil even een paar lijnen trekken op dit moment. Met alles wat er gebeurd is in de zondeval. Met het verschrikkelijke wat het heeft opgeroepen in de wereld. Met de gevolgen die door God ook heel concreet in die voorgaande versen worden getekend. Handhaaft God in de handeling van het kleden van Adam en Eva het beeld van hem. En gaat met een respectvolle wijze om met Adam en Eva door hen te kleden. Dat was God niet aan hen verplicht. Zoals de Heer het ook niet verplicht was aan hen beiden. Om voordat hij ze de hof van Eden uitzet, eten, zijn woord en nu dus ook kleding mee te geven. God kleedt de mens. Eert hem niet om wat hij heeft gedaan, maar vanwege zijn roeping om beelddrager van God te zijn in de wereld buiten het paradijs. En je voelt hem denk ik al aankomen. Draag jij nou ook zo je kleding in 2019? En vanuit het besef, dit heeft de Heer aan mij gegeven, om mij te eren als beelddrager van Hem. Trek dat ook door en wordt dat ook zichtbaar in je kledingstijl. Dat je dat ook meeweegt als je kleren koopt. Ook in de eenvoud van de kledingstijl. De soberheid van het aantal kledingstukken. Of peilt je kledingkast uit en sta je morgen voor de kledingkast met de vraag, ja, wat moet ik nou eigenlijk aandoen? En weet je het nog niet. Heb je wel eens voor je kledingkast op je knieën gelegen? Dat je God mocht erkennen. Hij bekleedt mij. In zijn zorg. In zijn respect. Voor ons mens zijn. Voor ons lichaam. Voor hoe we ons kunnen verhouden tegenover onze naast. En hoe we mogen verschijnen onder Gods oog. Het tweede wat opvalt, gemeente, en nu moet ik even putten uit de grondtekst waarin dit Bijbelgedeelte geschreven is, het Hebreeuws, is dat er opeens ook een ander woord voor kleding verschijnt in vers 21. Een woord dat eigenlijk nauw verwant is met het woord schaamt. Ik ga u niet vermoeien met allerlei Hebreeuwse woorden, daar is de kansel die voor. Maar neem van mij aan dat dat neutrale woord waarmee in het voorgaande vers, in vers 7 gesproken werd over de kleding van Adam en Eva, schorten, neutraal, voor de rest geen betekenis, geen achtergrond, opeens verandert in vers 21 als de Heere Adam en Eva gaat kleden. God doet dat niet alleen met het oog op zijn beeld wat hij in Adam en Eva zichtbaar wil laten houden, maar ook om te kunnen gaan met schaamte. Niet door dat gevoel weg te nemen uit het leven van Adam en Eva. Nee, de Heere gebruikt zometeen ook schaamte als toegangspoort tot het hart van Adam en Eva. Om de belofte van het evangelie ook vruchtbaar te maken in hun leven. Maar dat nu hij Adam en Eva kleedt, ze ook in staat worden gesteld om naast elkaar te kunnen leven. En niet tegenover elkaar. En ook samen met de kleding die ze van God hebben gekregen te verschijnen onder Gods oog. God bepaalt dus de kledingstijl. En heeft daarvoor twee richtlijnen. En dat gaat dwars door alle tijden en dwars door alle culturen heen. En dat zijn de volgende richtlijnen vanuit Genesis. Dat je kleding draagt waarin jouw schaamtegevoel beschermd wordt, zodat de ander zich veilig voelt bij jou en jij je veilig voelt bij de ander. En kleding waarmee je recht doet aan wie God is, als je onder zijn oog komt. Neemt u dit even mee? De kledingstijl die God hanteert is om ons schaamtegevoel te beschermen. Zodat je je veilig voelt bij de ander. De ander zich veilig voelt bij jou. En die ook recht doet aan wie God is. Als je onder zijn oog komt. Jongelui, weer die driehoek. God, jij, je naast. Mag ik zomaar eens die vraag in uw onbevangenheid stellen? Zijn dat ook nou de richtlijnen die u en die jij hanteert? Als je je kleedt. Voelt de ander zich veilig? Als je zit in een lokaal. Als je op een verjaardag zit in de bank. En je moet maar blijven trekken aan je rokje. Om te voorkomen dat hij niet over de rand van je onderbroek komt. Als je voorover buigt. En anderen zien het merk van je onderbroek. Omdat je broek afzakt. En als je onder Gods oog verschijnt. Met je kleding dan recht aan de heiligheid. De majesteit van God. Even voor alle duidelijkheid, gemeente. Deze preek heb ik ook een keer eerder gehouden toen op Urk. Ik zeg dat niet om zwaar te doen hier in Sliedrecht. Maar we staan in 2019. Zijn dit nou de lijnen die we hanteren? Hoe komt het dat wij daar anders over denken in onze tijd? Dat heeft te maken met die driehoek. Ik stip het heel even aan en dan wil ik nog één lijn met u trekken. Wat gebeurt er als we anders of niet meer naar God kijken? Als de top van die driehoek eraf wordt gehaald, dan ervaren we niet meer schuld naar God. En dat ontaart in een godsdienst waarin je wel vrolijk en opgewekt kunt zijn, maar waarin de notie van zonde, heiligheid, schuld, en noem al die donkere klanken maar op, niet of nauwelijks meer klinken. En dat zie je vaak ook terug in het beeld van een gemeente. In de kledingstijl, op de zondag, in de samenkomst. Waar het allemaal maar zo gewoon mogelijk eraan toe moet gaan. Zoals je naar je verjaardag gaat, zo ben je ook even bij God. Wat gebeurt er als die top eraf is? Dan ga ik ook anders kijken naar mijn naast. Dan gaat het niet meer om de vraag, voelt die naaste zich nog veilig bij mij? Maar wordt ik gezien zoals ik wil dat ik gezien word. Dan moet je maar even een andere kant op kijken als je je onveilig voelt. Dan schamen we ons nergens meer voor. Ook niet meer in onze kleding. Romane, hoor ik iemand zeggen, dat kunt u vanmiddag wel zo zeggen, maar u blijft vanmiddag in de prediking wel aan de buitenkant hangen, als het hart maar oprecht is. Daar kijkt God toch naar. Dan maakt het toch niet uit hoe je je opdraagt, hoe je je gestelt, hoe je je gedraagt en hoe je je kleedt in 2019. We zitten toch in een hele andere tijd en in een hele andere cultuur dan in de cultuur van de Bijbel. Dat is waar, maar door die culturen heen in de Bijbel zie je voortdurend in Oud en Nieuwe Testament hoe vaker wordt gewezen, ook op ons uiterlijk en op onze kleding. Dat heeft allemaal met schaamte te maken. Maar is dat eigenlijk wel zo? Dat God alleen het hart aanziet, alleen dus voor de inhoud gaat. Ik geloof er helemaal niets van. Kijk er maar met me mee naar de tekst. Ik wil nog even vers 15 lezen. Daar gaat het dus om de inhoud, om het hart. God geeft de belofte. Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen mij en deze vrouw. En tussen uw zaad en tussen haar zaad. Datzelfde zal u de kop vermorsen en gij zult het de verseren vermorsen. Nou, daar is geen discussie over. Hier is het dus het evangelie dat volop klinkt en ook voorop staat. God verkondigt hier in deze belofte de komst van de zoon van de zaad. Van de zaligmaker en we zien hoe in de loop van die geschiedenis die belofte zich uitwaaiert en steeds meer en meer heel concreet gestalte krijgt en uiteindelijk ook vervuld wordt. Vervolgens spreekt de Heere Adam en Eva aan en dan gaat het spreken van de Heere gewoon verder in zijn handelen, vers 21. En de Heere God, ik ben erbij, maakt voor Adam en voor zijn vrouw kledingstukken. Diezelfde God die spreekt door de belofte, is ook die God die handelt, kleding meegeeft. Alsof de Heer het duidelijk wil maken, inhoud en vorm. Belofte, evangelie en kleding zijn één geschenk wat je meekrijgt voordat je de wereld in wordt gestuurd. Als gevolg van de zonde. God ziet het als een eenheid. En daarom, jongelui en gemeente, kun je rustig in 2019 zeggen. Een christen kun je ook gewoon herkennen aan zijn gewaad. En daar wordt wel eens lacherig over gedaan. Dat is dan uit de oude doos een opmerking. Nee, dat is gewoon bijbels. Dat is een daad. Aan zijn praat. En aan zijn gewaad. Mag ik een voorbeeld geven uit het Nieuwe Testament, waarin die eenheid op een hele indrukwekkende wijze naar voren komt. Ik denk aan de bezetenen van Gadara. Marcus in zijn evangelie vertelt die geschiedenis. Die man die door de Satan bezeten is. Zo ver al afgebroken is in zijn leven dat hij geen schaamte meer heeft. Zijn waardigheid heeft hij verloren. Hij is ook niet meer te hanteren onder de mensen. Hij leeft daarom als een levende dode tussen de graven. En op het moment dat de Heer Jezus daar aanlandt op de kust, komt die man ook als een bezetene de helling afrenden. Met maar één doel voor ogen, zoals hij dat de laatste tijd vaker deed. Iedereen die hij op zijn pad ontmoette. Slaan, mishandelen. Heel zijn beeld van zichzelf. Hij slaat zichzelf, zegt Marcus. Zijn beeld van zijn naast. Hij slaat een ander. Dat is een beeld van God. Hij leeft tussen de graven. Hij is bijna verwoest. De zaligmaker geeft in de belofte. Vergeving. En geeft ook kleding. Want het staat er zo heel eenvoudig in het Marcus evangelie dat deze man wel bij zijn verstand en gekleed zat aan de voeten van de zaligmaker. Wat is het een zegen, gemeente, dat God ook oog heeft voor onze kleding. Ook in 2019. En dat wanneer de Heer in je leven of in uw leven gaat werken, zo dat nodig is, het ook heel concreet zichtbaar wordt in de kleding. Vanuit die drie lijnen. Veilig bij een ander. De ander veilig bij jou. En veilig en ootmoedig als ik onder Gods oog verschijn. God toog deze kleding. Adam en Eva aan. Zo wil de Heer in 2019 schaamte ook bewaren. Of anders weer oproepen in ons hart. Als een van de voorportalen die toegang geeft tot ons hart en tot ons leven. Opdat wanneer het woord gaat appelleren op ons geweten, dat schaamtegevoel ook door de Heilige Geest geheiligd wordt. Het hoeft daar niet bij te blijven, het mag er ook niet bij blijven. Maar het hoort er wezenlijk bij, ook bij dat schuldbesef wat de Heer in ons hart oproept. Opdat in een verslagen hart, waarin ook het bewustzijn begint te groeien, gewekt door de Heilige Geest, dat ik vanuit mijn leven onder Gods oog niet kan verschijnen. En dat ik misschien ook heel wat dingen moet gaan uitleggen wanneer ik weer oprecht onder de ogen van een ander verschijn. Opdat in dat hart dat verslagen is door de Heilige Geest ook de belofte van het evangelie wortel kan schieten en vrucht kan dragen. En in het ontkiemen van het woord, ook het woord dat werkt in het hart, concreet beschermd wordt door de kleding waarin ik me op dat moment tooi en door het leven ga. Laten we de Heer allereerst danken voor de kleding. En laten we ook in de discussies, misschien ook wel thuis, proberen om dit weer boven water te krijgen. Hoe moeizaam dat ook gaat, dat hoeft u mij niet te vertellen. Maar onze jongeren hebben daar wel behoefte aan. Al zijn ze het op dat moment er hartgrondig mee oneens. Ze hoeven u geen gelijk te geven. U hoeft alleen maar na te zeggen wat God in zijn woord ons voorhoudt. En laat de rest dan maar aan de Heer over. Kijk eens hoe hij handelt bij Adam en Eva. Hoe ze tevoorschijn komen achter dat struikgewas. Vol verwijt. Vol afstand. alleen maar leugen eromheen draaien. Maar het woord breekt er doorheen. Ik zal. En Gods hand slaat hij er beschermend omheen. En laat ons mensen zo niet berooid, naakt en zonder God achter in het leven. Maar voordat God zijn oordeel uitoefent, geeft hij al de belofte van het evangelie mee. Opdat wij met het oordeel in ons hart terug mogen komen bij deze God. Hem erkennen voor wat hij gaf. Voor brood, kleding en woord in dit leven. Opdat wij ons geleid mogen weten door deze God. Ook in 2019. Waarin de prediking van vanmiddag natuurlijk helemaal wordt weggelachen. Maar waarin de woorden van vanmiddag geklonken in het besef. God regeert. Ook nu. Meer dan eens heb ik het gezien voor mijn ogen. Hoe jongeren en ouderen gegrepen door het woord. Ook veranderden in hun gedrag. Tot en met de kleding. Toe. Daarom hoeven we niet mismoedig te zijn. Niet wanhopig. En niet moedeloos. Maar God leeft. En hij heeft beloofd, zolang de zon en de maan zullen schijnen, wordt naar mijn naam voortgeplant van kind tot kind, ook in het midden van Sliedrecht-Bethel. Amen.